Het blijft voor mij een raadsel dat na 2000 jaar christendom vandaag meer dan de helft van de wereld nog nooit het evangelie gehoord heeft.
De wereld rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Fijn dat je luistert. Vandaag in de wereld rond is Wim Molenkamp mijn gast. Broeder Wim, inmiddels 88 jaar, is een voormalig zendeling en voorganger die jarenlang in Japan woonde, samen met zijn gezin. Wim verliet al op jonge leeftijd het ouderlijk huis en kwam toen al in Japan terecht. Iets wat naar eigen zeggen zijn leven totaal op zijn kop heeft gezet. Via een theologische zendingsopleiding in Engeland kwam de nu inmiddels getrouwde Wim in contact met de organisatie World Outreach, een organisatie die onbereikten bereikt met het evangelie. Dat contact leidde Wim opnieuw naar Japan. Dit was het begin van een ruim 50 jaar lange betrokkenheid bij World Outreach, voornamelijk als leidinggevende in Japan, Hongkong en Zuidoost-Azië, waar hij samen met zijn vrouw onder meer verschillende gemeenten heeft gesticht. Midden jaren 90, eenmaal terug op vaderlandse bodem, werd Wim gevraagd zijn thuisgemeente Immanuel in Haarlem te leiden als voorganger, een rol die hij 16 jaar lang heeft vervuld. Vervolgens heeft Wim verschillende gemeenten geholpen als coach. In 2022 heeft hij al zijn functies neergelegd. Maar Wim spreekt nog 2 à 3 keer in de maand op zondag in verschillende gemeenten in Nederland. Tijd om meer te horen van deze bevlogen zendeling en voorganger. Op dit moment is broeder Wim aan de lijn vanuit Haarlem. Dank dat u tijd heeft vrijgemaakt om ons te vertellen over uw enerverend leven.
Ja.
Ja, we hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. Want u bent 88, ja. Maar u heeft er geen problemen mee dat we elkaar aanspreken met je en
nee.
Jij.
Nee, helemaal niet.
Nee.
Goedemiddag Gerard en alle luisteraars. Ik heb begrepen dat ik vanuit Haarlem met jou in Spanje praat. En ook van mij vanmiddag. Fijn dat ik... dat jullie luisteren vanmiddag en misschien is het leuk om, misschien zijn er wel Japans sprekenden onder de luisteraars en dat ik even een korte groet aan de Japanse luisteraars geef. Minasan konnichiwa, yoroshiku negaitashimasu. Dat betekent, gaarne uw medewerking in het luisteren.
Ja, ja.
We hebben niet zo lang geleden de Leidensweek en de Paasweek doorgemaakt en de opstandingsfeest, het paasfeest gevierd. En ik hoop dat jullie allemaal een gezegend en fijn en vrolijk paas hebben gehad. Het is het feest van de opstanding. Het heeft voor ons ook toen en ook nu nog betekend het dat we altijd weer een nieuw begin kunnen maken. Dus voor alle luisteraars, ik hoop dat jullie het Pasen hebben ervaren. En mocht het nog niet zo zijn, dan is het nu nog ook nog gelegenheid om het opstandingsfeest van Christus te vieren.
Ja, zo is het. Hoe maak je het?
Nou, het gaat heel goed met mij. Ruim 8 maanden nu alweer, na het overlijden van mijn vrouw, heb ik weer een heel mooi nieuw en vruchtbaar levensritme gevonden. Ik ervaar best wel een gezondheid die past bij mijn leeftijd van 88. Natuurlijk zijn er wel ook bij mij uiterlijke beperkingen. Maar van binnen, in het hart, in het gevoel, zoals de Bijbel zegt, het innerlijk leven, de uiterlijke mens, zegt de Bijbel, vervalt van dag tot dag. Maar de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Zo, elke dag is weer nieuw. Wauw, dat is geweldig.
Geweldig.
Ja, ik ben, nu ik alleen ben, best wel veel bezig met natuurlijk voor mezelf te zorgen. Ik doe daarnaast veel bezoeken aan oudere mensen, zieke mensen uit onze kerk en omgeving. En natuurlijk elke zondag van de kansel in verschillende gemeenten in Nederland het goede nieuws van het evangelie verkondigen. Nieuws dat onafhankelijk is van omstandigheden. In het gewone dagelijkse leven, ja, de wekelijkse voorbereiding voor de predikbeurten in allerlei kerken in het land houden we natuurlijk bezig. Want bijna elke zondag, het was 2 keer in de maand, maar ik zie dat het nu bijna elke zondag is dat ik ergens in het land op het preekrooster staan.
Mooi, ja, en dat op uw leeftijd.
Ja.
Ja, zou je ons mee terug kunnen nemen, Wim, naar je jonge jaren en ons iets vertellen over het gezin en de omgeving waarin je bent opgegroeid?
Ja, dat kan wel. Ik ben voor de Tweede Wereldoorlog natuurlijk geboren. Ik ben geboren in Losser, dichtbij Enschede. En in de oorlog opgegroeid als oudste in een gezin. Vader, moeder en 4 kinderen. 2 jongens en 2 meisjes. En de afwezigheid van een vader in de oorlog, dat heeft bij mij wel tot resultaat gehad dat ik het ervaren van God als vader, die zorgt dat die gedachte altijd heel prominent in mijn leven aanwezig was. Het vaderhart van God betekent heel veel voor mij. Mijn beide ouders hadden 11 en broers en zussen, dus heel veel ooms en tantes. Allemaal heel streng gereformeerd. Wij waren de enige die in Twente woonden, want alle andere familie woonde in Haarlem. En wij waren ook de enige die niks deed aan kerk en bidden en bijbellezen. Na de oorlog zijn wij, wat jaar was dat, 46, zijn we naar Haarlem verhuisd. En dat was op sterk aandringen van de patriarch, aartsvader van onze grote familie. Dus ik ben toen als 12-jarige jongen in Haarlem met mijn jongere broer en mijn 2 jongere zussen ben ik door de gereformeerde familie aangestuurd, gedoopt in de kerk in Haarlem. De familie was daar heel erg blij mee, maar ik herinner me nog wel, wij als kinderen, wij snapten er helemaal niks van. Het was ons ook niet gevraagd om toen gedoopt te worden, maar zo ben ik een beetje opgegroeid in Haarlem.
Ja, ja. En dan heeft u het over de kinderdoop, niet over de geloofsdoop, hè?
Ja, nee, dat is correct. Ik was 12 jaar en er werd wat druppeltjes waarder, werd er door dominee Boeinga. Dat was de oude dominee Boeinga in de Wilhelminakerk in Haarlem. Ja, dat was de besprenkelingsdoop.
Ja, ja, ja. Ja, en natuurlijk toch met het verlangen van je familie dan, dat je ook tot Gods gezin zult gaan behoren. En dat is dan wel de gedachte natuurlijk.
Dat was wel het verlangen, maar dat is toen. Nou, daar hebben we het later nog geloven misschien, maar dat is toen niet zo geslaagd geweest.
Nee. Maar je leven veranderde in de jaren 50, dat waren je tienerjaren, door contact met de door Johan de Heer geleide Maranatha-beweging. Hoe kwam dat contact tot stand en hoe veranderde dat je leven?
Ja, in mijn tienerjaren zette ik mij nogal af. Was ik nogal opstandig tegen die hele dogmatische kerkelijke opvoeding. En ben ik misschien wel juist daardoor door mijn jeugdvrienden in contact gekomen met de meer vrije, de meer blije, vrolijke evangelische beweging. Een Maranatha-beweging. En daar begon al heel pril toen het geloof voor mij. Het was voor het eerst was het iets persoonlijks. Dat ik ook ging over nadenken en beleven en voelen een beetje. Maar het bleef toch iets waarvan ik dat bleef iets toch van buiten, waar ik van buiten naar aankeek. Wat ik heel mooi vond, maar wat ik nog niet echt beleefde aan de binnenkant. In die periode, in het opgroeien, heb ik me ook behoorlijk misdragen. En werd ik als onbehandelbaarder door de jeugdjustitie een voogd aangesteld voor mij. Een hele lieve dominee, dominee Arie van Gent, toen wel bekend in Nederland. Hij praatte met mij altijd over Jezus. Een hele lieve man. Zijn begeleiding en zijn gesprekken die hij met mij had, heel vaak over Jezus en de kerk en de Bijbel, die gaven mij wel de gedachte, dat wil ik wel, maar ik had echt geen idee hoe dat dan moet. Hoe krijg je zoiets? Hoe komt dat? Hoe groeit zoiets in je leven? Later werd het helemaal anders. En werd het een soort persoonlijke bekering, een bewuste keus. Maar dat was pas nadat ik mijn ouderlijk huis al heel jong had verlaten en ik in Japan terecht kwam.
Ja, u vertelde ook dus hoe u in Japan God leerde kennen, maar die coach van u, zeg maar, die voogd, die dominee van Gent, heeft dan toch ook wel een belangrijke rol daarin gespeeld. Hè? Je kwam toen tot die beslissing, maar ik denk dat hij daar toch ook zeker ook door God gebruikt is.
Absolutely. Heel zeer. En daarom ben ik ook daarom ben ik als voorganger, als dominee, als leider in Gods kerk, ben ik ook steeds op uit. Weet je, bijna elke zondag, als ik in de kerk zit, dan praat ik met kinderen van 5, 6, 7, 8 jaar. En ik probeer altijd iets achter te laten in het leven. Ook van jongeren, ook van tieners. En wat dominee van Gent voor mij heeft gedaan, dat probeer ik ook voor anderen nog steeds te doen. Kleine woordcadeautjes doorgeven aan andere mensen.
Prachtig, ja. Yeah.
En dan mag ik je misschien wel bijvoegen. Speciaal aan mensen. Want ik doe dat bewust natuurlijk ook elke week wel. Juist aan mensen in wie ik zelf dan ook zie dat daar de potentie aanwezig is.
Yeah.
Weet je, sommige mensen hebben van binnenuit al een soort van godsgevoel dat ontwikkeld kan worden in iets heel prachtigs als er iemand het een beetje aanstuurt.
Ja.
En dat is ook ons werk als gelovige getuigen zijn.
Zeker, ja. En hoe kwam u vanuit Nederland in Japan terecht?
Ja, hoe gaat zoiets? Hè? Ik was een heel ongelukkige, ik was een zoekende jonge man. En de eisen en de beperkingen en het leven in mijn ouderlijk huis was denk ik de reden dat ik uit huis wegging. En toen al heel jong aanmonsterde op een boot en als leerling kokken in Japan terechtkwam. En daar gebeurde iets. Wauw. Op een heel bijzonder moment. Ik weet ook niet hoe zoiets tot stand komt, maar opeens kwam ik tot inzicht. Het leek wel alsof er in mijn hart, in mijn leven, in mijn gevoel, in mijn emoties, in mijn denken een soort iemand het licht aandeed. Het leek alsof ik Jezus en de Bijbel, Bijbelse woorden, maar vooral Jezus, opeens heel levend voor mij is geworden. Een soort, ik noem het voor mezelf altijd een soort Paulus op de weg naar Damascus ervaring. Ja. Ik had opeens in Japan, het gebeurde op straat eigenlijk, zomaar. Ik voelde alsof ik in een soort feest terechtkwam. Ongelofelijke vreugde, vrede, blijdschap, die vulde mij van top tot teen. Mijn hele wezen, iets stralends, sprankelends, blij en gelukkig. Een gevoel dat ik nooit meer vergeten kan en ook nooit meer ben kwijtgeraakt. Het werd, vanaf dat moment werd het iets minder geloven, maar iets vieren. Elke dag.
Ervaring.
Natuurlijk, zo'n ervaring. En ja, natuurlijk, het gewone leven gaat natuurlijk verder. En ik kreeg natuurlijk ook mijn portie van de gebrokenheid en de onvolmaaktheid van deze kapotte wereld. In Nederland toen teruggekomen, ging ik best wel groeien in mijn geloof en werd de kerkgang, anders dan heel vroeger, toen moest ik altijd, maar werd een vreugde en heb ik prachtige, geweldige dingen ervaren en het persoonlijke en bewuste leven met God ervaren, beleefd. En daar ben ik, dat is nog steeds nu na zoveel jaren nog steeds, wauw, yes.
Geweldig, ja.
Ja.
Ja, u gaf het al aan, uw vrouw is kort geleden overleden, maar hoe heeft u uw vrouw leren kennen in de tijd? Kunt u daar iets over delen met ons?
Ja, in die tijd, in die zo'n Johan de Heer-achtige beweging kerk in Haarlem, in de Zuiderkapel heette dat, heb ik mijn vrouw leren kennen. Via mijn jeugdvriend en de jeugdgroep van die kerk, een vrij grote jeugdgroep. Mijn vriend had al een poosje verkering. Kees heette die. Kees, hij is een jaar geleden overleden. Met hem kwam ik 3 keer in de week kwamen we samen. Ook samen om samen de Bijbel te lezen en samen te bidden. Want we hadden allebei een soort honger naar God. Een honger naar geestelijk leven. Dat hadden we wel, maar we wilden meer. En opeens een avond in de week waar we samen Bijbel aan het lezen waren. Ja, dat was heel bijzonder. Hij stond zomaar op. In het midden van de kamer, als een soort Bijbelse profeet, proclameerde hij aan mij, want het was een soort proclamatie aan mij, aanstaande zondagavond op de jeugd, zul je iemand ontmoeten die je vrouw gaat worden. Punt.
Ja. Wauw.
En ja, nu terugkijkend, ongelooflijk misschien, maar op de volgende jeugdavond, die zondagavond die hij noemde, daar kwam een Indisch uit, Nederlands-Indisch uitziend meisje naar binnen, lang zwart haar. En weer ging het, net als toen in Japan, weer ging het als een soort licht aan in mijn hart. Ik kan het niet anders beschrijven. Eigenlijk de tweede keer dat ik iets onzichtbaars heel duidelijk zag opeens. Ik zag het, ik wist het toen, ik voelde het. Dat is het meisje, dat is haar, die wordt mijn vrouw. En natuurlijk aan de praat gekomen, ja, zo doe je dat dan. En uiteindelijk 2 jaar vaste verkering en daarna 2 jaar verloofd en daarna getrouwd. En ik heb toen nog 1 jaar samen met mijn vrouw een extra studie gedaan in Engeland. En bijna onmiddellijk na, dus een week, 2 weken na de studie in Engeland, direct zijn wij toen samen als jonge zendelings echtpaar naar Japan verhuisd, vertrokken. En ja, daar bijna 30 jaar gewoond en gewerkt. En daarna nog een paar jaar in China.
Ja, ja. Ja, en u moet haar nu dan missen. En dat gemis, dat gaf u al aan, dat uw leven natuurlijk wel veranderd heeft.
Ja, mijn vrouw Fanny was een Indisch meisje uit het toenmalige Nederlands-Indië. En zij heeft met haar familie, haar vader was predikant in wat nu Jakarta heet. Heeft heel erg geleden onder de Japanse bezetting daar, in de beruchte Japanse kampen. En toch, jarenlang een zendeling in Japan, de blijde boodschap van het evangelie brengend.
Ja, bijzonder.
Het is nu 8 maanden geleden dat ze is overleden na een val op straat. Na een kerkdienst viel zij op straat, gestruikeld waarschijnlijk, en heeft haar heup gebroken. Is toen wel succesvol geopereerd, maar het lichaam kon het revalidatieproces niet aan. En ze is op een zondagmorgen, nadat ik haar opzocht van mijn eigen kerkdienst, overleden in de armen van mijn dochter. Wij hebben, ja, was geweldig hoor, 68 jaar samen gewerkt in de dienst van het Koninkrijk, van Gods Kerk. En ik heb nu ik alleen ben, met behulp van mijn kinderen, mijn kleinkinderen en mensen van de kerk, medegelovigen en mensen uit de buurt. Ja, die zorgen super voor mij. En ik heb ook weer opnieuw het leven heel bewust weer opnieuw omarmd en een nieuwe routine gevonden. Dus wel alleen, maar niet eenzaam.
Ja, ja. Geweldig. Ja. Nou, mooi dat u dan ervaart dat u door mag en dat er een taak voor u is ook, die de Heer nog steeds voor u heeft.
Ja, zeker, zeker. Ja, daar ben ik ook heel vreugdevol mee bezig.
Ja, ja. Ja, je kwam in Engeland in contact met de organisatie World Outreach. En daar heb je jarenlang in verschillende functies leiding aangegeven, in Japan vooral. Waarin is World Outreach als zendingsorganisatie uniek?
Ja, ik ben 53 jaar bij World Outreach betrokken geweest. En de laatste 20 jaar daarvan in een leidinggevende positie, tot ik uiteindelijk de hoofddirecteur werd van de stichting. World Outreach begon op 21 maart 1932. Even uitrekenen, ja, 92 jaar geleden. En is toch wel uniek in de focus en in de doelstelling. Het is duidelijk een evangelische en best wel sterk door het gedachtegoed van de Pinksterbeweging beïnvloedde organisatie. Wij eren het verleden, we omarmen het heden en anticiperen de toekomst. En dat geeft ons visie en leiding in onze doelstellingen. De doelstellingen bestaan eigenlijk uit 4 basale elementen. Ons hoofddoel is ten eerste het bereiken van de bijna 500 bevolkingsgroepen die nog nooit door de evangelie bereikt zijn. We doen dat door het stichten van gemeenten in plekken waar nog geen gemeenten zijn. En dit karakteriseert wel het werk van de World Outreach. We zijn een aardig grote organisatie met 930 westerse en niet-westerse medewerkers. En het overgrote deel, mag ik wel zeggen, houdt zich volledig bezig met het bereiken van 300 van die onbereikte volksstammen. En daarnaast hebben we natuurlijk, zendingbedrijven kost natuurlijk geld. En een van onze doelstellingen voor de komende 2 jaar is dat wij ons jaarlijks inkomen willen vermeerderen met een extra 1 miljoen Amerikaanse dollars om onze activiteiten in die landen te kunnen verwezenlijken. En in de vierde plaats, we zijn ons diep bewust van de kracht van het gebed. We hebben 500 geregelde gebedspartners die bidden voor de zendelingen en het werk dat ze doen in die landen. En die willen we uitbreiden tot 10.000. Naast die 500 gebedspartners zijn er natuurlijk honderden, honderden mensen die dagelijks bidden voor één specifieke zendeling of familie die familie is of die ze kennen. Dus het gebed heeft een hele hoge plaats in ons leven.
Ja, ja. Nou, dat zijn natuurlijk de drie punten die waarbij je betrokken kunt raken bij zending, wordt er wel gezegd, zijn bidden, geven en gaan. Maar het begint natuurlijk vaak, of eigenlijk toch altijd, met bidden. Hè?
Ja, het begint vaak met bidden, ja. Bijna altijd, ja.
Is World Outreach ook in Nederland vertegenwoordigd?
Ja, hoewel wij een Engels sprekende organisatie zijn, hebben wij kantoren bijvoorbeeld in Engeland, Nieuw-Zeeland, Australië, Amerika, Canada en Zuid-Afrika, hebben we ook wel een kantoor in Nederland. Daar werkt niemand fulltime, maar er is wel een kantoor aanwezig daar, in Nunspeet. Dus daar hebben we wel een kleine vertegenwoordiging. Eigenlijk nu eigenlijk min en meer in wording en een herstart gaat gebeuren. Ik heb ik denk in eind april komt de huidige hoofddirecteur naar Nederland en dan bespreken we het kantoor in Nederland.
Waar houdt World Outreach zich praktisch gezien zoal mee bezig, Wim?
Gerard, dat is natuurlijk heel uitgebreid aan de ene kant. Aan de andere kant hebben we wel een duidelijke focus. In de 70 landen waar onze zendelingen en nationale werkers werken, zijn er uiteraard heel verschillende manieren, ook nog traditionele zendingsactiviteiten, zoals radio- en tv-evangelisatie. Ik heb zelf een goed aantal jaren in Thailand en in Japan elke morgen een radioprogramma gedaan. We hebben natuurlijk ook literatuur-evangelisatie. Ik heb in Japan bijvoorbeeld een kinderbijbelstudie gedaan met, 13.000 kinderen. Die wekelijks reageren. Dus we hadden een kantoor waar we heel veel post kregen. We doen heel veel kinderwerk in verschillende landen. We hebben een grote mate van opleiden en trainen en inspireren en motiveren van nationale werkers. Dus dat we meer werkers krijgen in de zogenaamde derde wereld. Ik heb zelf een aantal weeshuizen en kinderhuizen gebouwd. Wat we ook doen is mini-loans aan nationale mensen geven om een bedrijfje op te zetten. Dat is dan voor hele arme mensen. Op de basis van geef iemand een vis per dag en je voedt hem voor een dag, maar leer iemand vissen en je voedt hem voor het leven. Dus investeren in de levens van mensen. Maar onze hoofdactiviteit wel, die richt zich wel juist in de landen waar nog nooit het evangelie vaste voet gevonden heeft, of waar geen zelfontwikkelende kerk nog gepland is.
Ja, als u dat zo allemaal opnoemt, aan welk soort zendeling heeft World Outreach op dit moment behoefte?
Ja, daar zijn we wel in veranderd in de laatste 20 jaar. Er is minder, of misschien niet zo heel veel ruimte voor mensen die aan andere mensen die het al lang weten, het steeds weer opnieuw blijven vertellen. Maar voor mensen die Jezus willen volgen, voor luisteraars, de juist mensen die het nog nooit gehoord hebben, en op die plek het goede nieuws willen vertellen en zich daarvoor willen inzetten, is er altijd ruimte voor, juist speciaal ruimte voor, en zijn we daar ook een heel unieke organisatie voor. Dat is anders als het was in de jaren in de 70, 80 en ook in begin 90 jaren. Want dat zijn ook vaak gesloten landen waar de traditionele westerse zending wat minder mogelijkheden voor zijn. Maar er zijn mogelijkheden genoeg voor jonge mensen die zich in willen zetten, juist in die landen die het nog niet weten. Mensen kunnen mij altijd bereiken als hier nog vragen over zijn.
Ja, wie weet. Ja, Wim, je kent natuurlijk de Japanse cultuur beter dan de meeste Nederlanders. Wat is iets wat echt verschillend is aan de Japanse cultuur als je hem vergelijkt met de Nederlandse?
Ja, de normen en waarden in veel en of de meeste westerse landen, die zijn natuurlijk onderbouwd door christelijke principes. Of je nou religieus bent, of kerkelijk bent of niet. De reformatie, het christendom vormt toch vaak wel de basis van onze cultuur. Hoewel dit in Nederland ook steeds minder wordt. De Japanse cultuur wordt natuurlijk gevormd door het Shintoïsme en het Boeddhisme. De twee grote godsdiensten in Japan. En bijna elke Japanner die hangt beide godsdiensten aan. Het Shintoïsme en het Boeddhisme. Vrij vertaald betekent het Shintoïsme betekent het de weg der goden. Heel veel of bijna alle dagelijkse dingen die zijn anders in Japan. Ik ga begin juni met mijn kleinzoon en zijn vrouw gaan we naar Japan. Zij gaan op vakantie en ze hebben gevraagd, opa, wil je meegaan? Nou, dat wil ik natuurlijk wel. Dus ik ga weer naar Japan en dan gaan zij ook merken dat alles anders is. Het eten, het slapen, het werken, vakanties, relaties, alle omgangsvormen. Alles is anders. Het is echt een ander land. Ik raad mensen ook altijd aan die in Japan willen gaan wonen of werken in het evangelie. Om een boekje te lezen. Dat heet Het zwaard en de chrysant. The sword and the chrysanthemum. Dat boekje geeft heel veel inzicht in de Japanse cultuur. Want in Japan moet je Japans zijn. Onze westerse cultuur is natuurlijk horizontaal. We zijn allemaal gelijk. En de Japanse cultuur is daarentegen heel anders. Die is verticaal. Er is altijd iemand die boven je is, of die naast je is, of die onder je is. En je taalgebruik is ook anders met iemand die boven je is en anders dan iemand die onder je is. Dat heeft te maken met het taalgebruik, met de kamer waar je zit. Het heeft te maken met alle situaties. Altijd rekening houden met de ander. Dus je moet je westerse cultuur uittrekken en de Japanse cultuur moet je weer aantrekken.
Je zegt er zijn echt verschillen in rangen en standen daar zo.
Ja, ja.
Heb je daar een specifiek voorbeeld van?
Ja, een specifiek voorbeeld is bijvoorbeeld dat als buitenlander, spreek je nooit Japanse meisjes aan met een meisjesnaam. Zomaar bijvoorbeeld, mijn vrouw heette Fanny en iemand anders zou haar in Japan nooit Fanny noemen, altijd Fanny-san. Altijd, daar is altijd een ander woord bij. Als ik iemand aanspreek in Japan met een meisjesnaam, bijvoorbeeld Fanny, dat klinkt bijna erotisch. Dat is zo persoonlijk, dat is zo intiem. Dat doet men niet. En daarom maken buitenlanders nog wel eens wat fouten. En er zijn natuurlijk veel meer dingen, maar ja. Alles is anders.
Ja, ja. Ja, en wat trok en trekt je aan in de Japanse manier van leven, Wim?
Ja, wat trok mij aan in de Japanse manier van leven is eigenlijk moeilijk te beschrijven. Japan heeft natuurlijk op mij zo'n geweldig diepe indruk gemaakt in mijn formatieve jaren van mijn geloof. Dat is meer om hetgeen ik zelf persoonlijk diep in Japan beleefd heb. Want daar vond ik mijn genesis. Japan is mijn genesis. Mijn op weg naar Damascus ervaring. Daar gebeurde iets in mijn leven dat mijn leven totaal op de kop heeft gezet.
Ja, het was het begin, zeg maar. Als u zegt genesis.
Het was het begin. Ja, het was het begin. Daarom ben ik ook super blij dat ik na corona in juni weer Japan een bezoek kan brengen. Maar om één ding te noemen. De westerse cultuur is grotendeels heel individualistisch. En in Japan zijn relaties heel belangrijk. Duidelijke persoonlijke relaties en ook gebieden waarin je je niet moet bemoeien met dingen en wel moet bemoeien. Heel relaties zijn ontzettend belangrijk.
Ja. En wat is dan een sleutel voor het bereiken van Japanners met het evangelie, Wim?
Ja, een sleutel. Er is natuurlijk niet één sleutel of één methode. Maar er zijn wel, denk ik, wat belangrijke ingrediënten daarin. Ik denk bijvoorbeeld aan, in de eerste plaats, een oprechte liefde voor de ander. Die feitelijk ook heel anders is. Als je als westerse persoon in Japan aankomt, dan merk je gauw dat de Japan ook anders is. Een oprechte liefde die zichzelf wegcijfert en die de plek van de ander kan innemen en begrijpen. En dan in de tweede plaats natuurlijk een discipline om de taal te leren. Taal is de ziel van het volk. En je kunt in Japan niet een sleutel gebruiken als je niet de taal van de mensen spreekt. En natuurlijk heel praktisch. We kunnen ook niet de harten van mensen winnen als we ook niet met hele praktische dingen bezig zijn. Ja, dat zijn wel sleutels, denk ik.
Ja, je hebt decennia lang leidende functies gehad binnen de zending. Wat was daarbij een van de dingen die je als moeilijk dan wel uitdagend hebt ervaren?
Nou, Gerard, dat is een ingewikkelde vraag. Even kijken. Ik denk dat een van de uitdagingen, of een van de moeilijkheden, is dat er op allerlei vlakken heel veel van je wordt verwacht. Je bent tegelijkertijd ben je zendeling. Je hebt een gezondere met een thuisfront waar je ook verantwoordelijk voor bent. Je bent pionier, je moet doen beginnen. Je bent echtgenoot, je bent vader, je bent voorganger, je bent dominee. Er wordt heel veel van je verwacht. En een ander aspect is dat je als leider van een team, als leider van een werk, het welzijn van de werkers, maar ook het welzijn van het werk moet bevorderen. Zo, een goede balans tussen werk en de werker zelf. Weet je, soms in het leidinggeven wordt elke ervaring, elk nieuw besluit door medewerkers als een beetje bedreigend ervaren. Ik hou wel van de uitspraak van de stichter van het leger des heils, William Booth. Die zei eens, you cannot change the future without disturbing the present. Je kunt de toekomst niet veranderen zonder het heden te verstoren. En ja, wat ook nog een ander aspect is, dat heeft waarschijnlijk ook wel te maken met mijn gereformeerde achtergrond. Als zendeling leef je en werk je van giften van andere mensen, die toch ook wel onuitgesproken verwachtingen van je hebben. Verdien ik wat ik zomaar krijg van anderen die dat opgeven? Als directeur van een grote stichting maak ik met mijn medewerkers plannen, activiteiten, die duizenden, tienduizenden euro's kosten. En ik weet dat de arme weduwe, want ik ken er namelijk meerdere, die een flesje melk per week minder kopen, die een pakje koekjes per week minder kopen om een bedragje aan de zending te sturen. Ben ik een goede rentmeester van wat mensen opgeven? Ja, daar loop ik wel eens tegenaan. Maar dat heeft waarschijnlijk te maken met mijn reformatorische opvoeding. En zo is het natuurlijk ook met mijn gaven en mijn talenten. Ja, dat zijn mijn uitdagingen. En uitdagingen waar wij om moeten gaan als leiders van in de zendingsbewegingen.
Ja, zeker. Dat financiële kan een spanningsveld zijn. Dat ervaar ik zelf als zendeling ook wel. Ja.
Ja.
Je bent dus ook gemeentestichter en leider. Wat maakt zending tot een belangrijk speerpunt van kerk en gemeente?
Wel, dan kom ik natuurlijk meteen aan de grote opdracht in Matthäus 28. De grote opdracht. Waar Jezus heeft gezegd, ga uit in de hele wereld en verkondig het evangelie aan alle landen en alle mensen. Het blijft voor mij een raadsel dat na 2000 jaar christendom vandaag meer dan de helft van de wereld nog nooit het evangelie gehoord heeft. Ik ben sinds de midden jaren 50 deel geweest van een hele zendingsbewuste gemeente. En in mijn voorgangerschap ben ik dat altijd blijven praktiseren. Zending heeft een hele grote rol in onze kerk. In de jaren dat ik voorganger was, was iets meer dan 50% van onze begroting ging naar de zending.
Ja, 50%, dus dat is heel veel. Heb je het idee dat dat nog altijd zo is, Wim?
Nee, dat is wel anders geworden. Ik denk dat het zelfs wel aanzienlijk minder is geworden. De zendingsijver, de nadruk op onze verantwoordelijkheid voor de nog nooit gehoorde mensen die het nog helemaal niet weten, is in de jaren toch wel wat minder geworden. Ook door de cultuur van de wereld waar we zelf centraal staan. Ik zie dat op tv heel vaak, die advertenties. Je mag er toch zijn. Het is voor jou. Het is wel minder geworden. Maar ja. wij hebben als, ik kan alleen maar spreken voor onze eigen gemeente, we hebben nog wel een flink deel aandacht voor zending.
Ja, dat is en blijft toch belangrijk, denk ik, om verder te kijken dan de kerk en naar buiten gericht te zijn. Hè? Ja, inmiddels ben je dus niet meer de jongste, maar nog wel altijd jong van hart. Wat is het belang van het doorgeven van de basis van ons geloof aan de generaties die na ons komen? En hoe doe je dat? Heb je wat praktische tips voor ons?
Wat is de basis vanuit ons geloof voor degene die na ons komen? Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Jezus heeft zelf, denk ik, in het hart van de grote opdracht de eerste aanzet gegeven voor een grote, gezonde zendingsbewustheid en zendingsfilosofie. Door niet te zeggen dat we alle volken gelovigen moeten maken, of leden van onze kerk, maar dat we discipelen moeten maken.
Volgelingen dus.
Ja, volgelingen van Jezus. Jezusmensen. Ja.
Ja, weer met luisteren wellicht ook mensen die wel met het geloof zijn opgevoed, maar zelf nog geen keuze hebben gemaakt om Jezus te volgen in hun leven. Ik zou je, die ongetwijfeld in het Oosten veel religies van dichtbij heeft leren kennen, willen vragen: wat maakt het geloof in Jezus uniek?
Even nadenken. Ik zou dit samen willen vatten in... Omdat het geloven in Jezus uniek is, omdat hij een persoon is die je in je leven toe kunt laten. Omdat hij leeft, en dat hebben we ook net met Pasen niet zo lang geleden nog gevierd. Omdat hij leeft kun je een relatie met hem hebben. Je kunt met hem praten. Je kunt hem ervaren. Omdat het geloven en het volgen van Jezus altijd komt als een bewuste keus. Je wordt nooit 's morgens wakker en keer zegt: hé, ik ben gelovig geworden. Het is een keus. Je wordt nooit automatisch een volgeling van Jezus. Dus geloven in hem is hetzelfde als een keuze maken. Betekent, denk ik, dat erop vertrouwen dat het waar is wat Jezus heeft gedaan en wat hij zegt. En dat Jezus vraagt iedereen om een keuze te maken. En als je voor hem kiest, dan maakt hij je leven vanaf het begin zoals hij bedoeld heeft. Een mooi en gezond en stralend, sprankelijk leven. Ja, dat maakt Jezus uniek.
Ja, de organisatie World Outreach, waar je toe behoort, die heeft ook nadruk op de leiding van de Heilige Geest in ons leven als volgeling van Jezus. Hoe werkt die leiding in het leven van alle dag? Heb je daar een alledaags voorbeeld van?
Ja, met deze vraag, Gerard, raak je wat in onze tijd het allerbelangrijkste is. Jezus heeft het zelf al gezegd. Jezus die woonde en werkte, was geboren en woonde en werkte natuurlijk in Israël, in Palestina. En na de kruisiging en na de opstanding heeft hij gezegd: ik ga naar de Vader in de hemel. En ik ga weg, ik zal er niet meer zijn, maar ik stuur de Heilige Geest die jullie zal helpen, zal leiden, zal aansturen. En de Heilige Geest zal in je wonen. Zo, ik maak woning in jouw hart door de Heilige Geest. En ik fungeer altijd een beetje zoals in Nehemia staat bijvoorbeeld. En toen gaf God mij in het hart. En de Heilige Geest die spreekt met zijn stem in mijn hart en gedachten die werd aandringen om iets te doen of iets te zeggen of om iets niet te doen. Ja. Voor mij en voor, ik denk wel duizenden en duizenden andere gelovigen, spreekt God door zijn Heilige Geest in ons. Een gedachte, een soort stem, een impressie, een opdracht. En een van de belangrijke dingen die wij moeten leren is de stem van God te verstaan. De stem van de Heilige Geest te verstaan. Er komen allerlei gedachten in ons op soms, maar wat zegt God nu tegen ons? Dus Jezus was op aarde, hij is niet meer hier, maar hij is hier wel door de Heilige Geest en die woont in ons hart. En daarin kunnen wij luisteren naar de stem van ons hart.
Ja, je hebt heel veel meegemaakt in al die jaren en ook dingen geleerd van God. Is er nog iets wat je met ons zou willen delen?
Ja, in eerste plaats denk ik, nog graag zou willen zeggen, dat is het lezen van mijn dooptekst in 2 Korinthe 5, vers 17. Indien iemand in Christus is, is hij of zij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Weet je, het echte leven, en dat heb ik ervaren op zo'n heel bijzondere manier, en nog steeds sprankelt, het straalt, het echte leven begint bij het aannemen of bij het Jezus toelaten in je leven, dan wordt alles nieuw. En we hebben net Pasen gevierd en misschien hebben we dat op dat moment niet gedaan, maar ik zou alle luisteraars willen aanraden, denk eens na over de Christus die is opgestaan uit de doden en nog steeds leeft in de hemel en door de Heilige Geest in onze harten kan werken en onze richting geven aan ons leven. En dan wordt ons leven waardevol.
Ja, ja, mooi. Ja, afsluitend heb ik nog een vraag voor je. Wat maakt het leven voor je als 88-jarige de moeite waard?
Oh, dat kan ik zo beantwoorden, Gerard. Dat kan ik zo beantwoorden. Dat ik nog steeds een betekenisvolle rol mag en kan hebben in het leven van andere mensen. Als ik het maar doe. Juist omdat die rol eeuwigheidswaarde in zich heeft. Dus ik mag nog wat betekenen voor andere mensen. Niet alleen maar om gewone liefde zijn voor mensen, maar echt dingen in hun leven aan te reiken.
Een richting aanwijzen naar God, zou je misschien kunnen zeggen.
Ja, 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 zeker.
Vandaag sprak ik in de wereld rond met broeder Wim Molenkamp, een man die zich zijn leven lang als zendeling heeft ingezet om het goede nieuws van redding door Jezus bekend te maken aan mensen die Jezus nog niet kennen. Broeder Wim, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je tijd en de wijze lessen die je met ons hebt gedeeld. Ik wens je Gods rijke zegen toe en de leiding van de Heilige Geest in het leven van alle dag. Ga met God.
Dankjewel.
Dank je voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcastdewereldrond@yahoo.com. Tot de volgende keer.